Goedendag, welkom bij deze Bijbelstudie in de brieven van Johannes. Studie 4 zijn we ondertussen. Als thema heb ik erboven geschreven. Mijn zonden vallen nog wel mee. De vorige keer zijn we geëindigd in 1 Johannes 3, de eerste drie versen. En daar ging het over dat het nog niet bekend is wat we straks zullen zijn in de hemel. Maar dat het allerbelangrijkste is dat we hem zullen zien. En bij hem zullen zijn. We hebben ook uitvoerig stilgestaan bij de antichrist. En ook hebben we gekeken naar het gevaar dat bestaat dat we te veel focussen op de antichrist die komen gaat. En dat we dan ondertussen niet zien al de antichristen die nu al aan het werk zijn in de wereld en in de gemeenten. We gaan verder met 1 Johannes 3. Vijf punten heb ik daarin. Gewone zonde en relatie met God zijn onverenigbaar. Dat we zien in de versen 4 tot en met 10. Ons wordt geboden elkaar lief te hebben. Anderen liefhebben is het bewijs dat we eeuwig leven hebben. En liefde in actie geeft ons vertrouwen voor God. Geloof God, gehoorzaam hem en heb broeders lief. Dan lezen we 1 Johannes 4, vers 4. Ieder die de zonde doet, in Johannes 3, vers 4 bedoel ik, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. En wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Weer een aantal verbandversen. In de Romeinenbrief heel veel versen die over dit thema gaan. In Galaten 5, 22 en 23. Dus de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt zich de wet niet. Efeze 4, 22 en 24. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Efeze 5 vers 25 tot en met 27. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zichzelf zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Johannes 8, vers 44, zegt Jezus tegen hen, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Ons eerste punt is, gewone zonde en een relatie met God zijn onverenigbaar. Johannes maakt duidelijk dat degene die zondigt de wet overtreedt. Dat is wetteloosheid. Zonde overtreedt niet altijd de mens, de wet van de mens, maar overtreedt wel Gods wet. Liegen is bijvoorbeeld in de meeste landen niet tegen de wet. Daarvoor word je niet opgepakt en in de gevangenis gezet. maar het overtreedt wel Gods wet. In sommige landen hebben mensen geen duidelijk begrip van zonde. De meesten zullen van mening zijn dat zonde geen misdaad is. Ze denken dat ze geen misdadigers zijn en dat hun zonde daarom niet ernstig is. Maar zonde is misdaad. Er is een misdaad tegen Gods wet. En Gods wet is belangrijker dan elke andere wet. Een parafrase van vers 4 zou kunnen luiden: elk persoon die in zonde leeft is een misdadiger in Gods ogen. Iemand zei eens: het is niet het probleem dat we zondigen, het probleem is dat we zonde zijn. We missen het doel waartoe God ons geschapen heeft. Het leven in zonden, of ze nu groot zijn of klein zijn, het is onverenigbaar met de relatie tot Christus. Een gelovige in Christus moet een nieuw leven hebben, want hij is opnieuw geboren. Het oude is verdwenen en het nieuwe is gekomen. Er is geen excuus of rechtvaardiging om in zonde te blijven leven. Misschien is dit niet nieuw voor je, maar toch is het erg belangrijk om ons er steeds aan te herinneren dat gelovigen de zonde moeten haten. We moeten ons ontdoen van zonde in ons leven. Wanneer ons leven niet is veranderd sinds we christen zijn geworden, moeten we ons afvragen of we wel opnieuw geboren zijn. Of we wel gered zijn. Of we wel vernieuwd zijn. En er is ook geen verschil tussen kleine zonden of grote zonden, of die dingen die iedereen wel eens doet. Daar kunnen we vaak vergoelijkend over spreken. Ook de zaken die in veel kerken en christelijke organisaties, bij EO-opwekking, worden sommige dingen al niet als zonde gezien. Waarom zouden wij die dan nog als zonde moeten bestempelen? Of de uitdrukking: niemand is perfect. Dit kan ons ruimte geven om iets minder nauw te nemen met Gods wetten. Maar het is niet wij, of een kerk, of een christelijke organisatie die iets als zonde kan bestempelen, of iets geen zonde meer kan noemen. Alles wat afwijkt van hoe God het heeft bedoeld, dat is zonde. Dat is een misdaad tegen hem. Als we kijken naar hoe het begon, de eerste daad van ongehoorzaamheid, het eten van de verboden boom, dan zien we een opeenstapeling van zonden. Het eten, het zich verstoppen voor God, de anderen schuld geven en zo gaat het maar door. De ene zonde wordt gevolgd door de andere zonde. Johannes geeft een aantal redenen waarom zonde onverenigbaar is met een relatie met Christus. Ten eerste, Jezus kwam om de zonde weg te nemen. Toen de engel tegen Jozef zei dat hij Maria's kind de naam Jezus moest geven, zei hij dat dit was omdat Jezus de zonden van de wereld zou wegnemen. Jezus kwam om de zonde weg te nemen. Als wedergeboren christenen geloven we in de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft de zonde van de wereld weggedragen. Zie je het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, zoals Johannes de Doper het zei. Daarom moeten we niet zondigen. De tweede is: Jezus had geen zonde. In hem was geen enkele zonde. En we moeten zijn zoals Jezus. We moeten hem volgen. Daarom moeten we niet zondigen. In vers 6 zegt Johannes weer heel direct dat de persoon die zondigt hem niet kent en de persoon die in hem blijft niet zondigt. We moeten niet vergeten dat deze zonde niet verwijst naar een op zichzelf staande zonde, een incident, een rechtvaardige valt 7 keer en staat toch weer op. Het verwijst naar eeuwige zonde, het verwijst naar het leven in zonde, zoals we zullen zien. Dit is een soort zonde die een persoon zonder berouw kan doen. Of de persoon die in Romeinen 6 het argument zou aanvoeren dat God ons zijn genade geeft, zodat we des te meer zouden zondigen en dat de genade des te meer zou worden. Vers 6 is de duidelijkste verklaring dat je kunt krijgen dat het beoefenen van of het leven in zonde onverenigbaar is met onze relatie met Christus. Johannes is daar weer heel duidelijk in. Zorg ervoor dat niemand je bedriegt. Want een groot deel van 1 Johannes is gericht tegen de opkomst van de valse leer in de kerk. Toentertijd met name de gnostici. Hun kernovertuiging was dat materie inherent slecht was en dat als gevolg daarvan zouden we zonden die door ons fysieke lichaam werden gedaan onbelangrijk waren en niet meetellen. Johannes verplettert deze leer alsof een vliegplat slaat. Want de persoon die de gerechtigheid beoefent is van God en de persoon die de zonde beoefent is van de duivel. Hij neemt geen blad voor de mond. Zo simpel is het. Het is zwart of wit. En hij brengt geen nieuwe leer. De Heer Jezus zei er ook verschillende keren dat je de boom kunt kennen aan zijn vruchten. Want er is geen boom die en slechte vruchten en goede vruchten voort kan brengen van één boom. Of de boom zal goede vruchten voortbrengen, of de boom zal slechte vruchten voortbrengen. Satan is de vader van de leugen en de meester van de misleiding. Als hij christenen, of op zijn minst beleidende christenen, kan misleiden om te geloven, om te doen geloven dat zonde onbelangrijk is, dan wint hij. Christenen zullen snel van God afvallen en hun eigen zonde rechtvaardigen. In de Bijbel zien we ook verschillende voorbeelden van mensen die hebben geprobeerd hun eigen zonden te rechtvaardigen of te verontschuldigen. Een bekend voorbeeld is wel het voorbeeld van David, die de zonde beging met Bathsheba en dat probeerde uit te wissen. Het is vanaf het begin een belangrijke aanvalsmethode van Satan. Vers 8 vertelt ons dat dit nog een reden is waarom Jezus kwam. Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen. Hij kwam om Satan te verslaan. Om mensen de waarheid over zonde te leren en om mensen te laten zien dat er nog een andere weg is dan de weg van zonde. Een andere weg is dan de weg van leugen. We hoeven niet in slavernij van de zonde te leven. Vers 9 laat ons nog een reden zien waarom zonde onverenigbaar is met de relatie met Christus. Zijn zaad is in ons. Het is een beetje onduidelijk waar dit zaad naar verwijst. Ik denk, en meerdere uitleggers denken dit, dat zou kunnen verwijzen naar het feit dat we kinderen van God zijn. Omdat we gered zijn, zijn we geadopteerd in zijn familie. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven, het geestelijke leven in het huisgezin van God. Omdat we zijn kind zijn en wedergeboren zijn in zijn gezin, zullen we van nature de zonde haten en niet de zonde willen beoefenen. Voor het geval iemand het nog niet zeker wist, maakt Johannes in vers 10 duidelijk dat hij een test opneemt die we kunnen gebruiken om iemands redding te bepalen. Hij vraagt zich af, wat is een echte christen? De test is iemand acties. Het is hetzelfde als wat Jacobus leerde over het geloof dat zich in daden moet openbaren. Hoe moeten we deze test gebruiken? In de eerste plaats is het niet om anderen te beoordelen. Jezus zei ons dat we de balk uit ons eigen oog moeten halen voordat we proberen de splinter uit het oog van onze broeder te halen. We moeten deze test gebruiken om ons eigen leven te onderzoeken, om te zien waar we tekortschieten. Onderzoek of je hart werkelijk aan God toebehoort. Als we ontdekken dat we zonde beoefenen, moeten we op onze knieën vallen voor God, berouw hebben en stoppen met het beoefenen van zonde, stoppen met het leven in zonde. Dit hele gedeelte zou je de titel kunnen geven: geef jezelf een geestelijk onderzoek. Als je werkelijk goed naar deze schriftgedeelte kijkt en je daden daar langs legt, waar sta je dan? We moeten de uitkomst ter harte nemen en mee aan de slag gaan. Het is als iemand die zich niet goed voelt en ongezond leeft. Komt bij de dokter, deze vertelt hem dat hij zijn leefstijl en voedingspatroon aan moet passen. Als hij dan de dokter gelijk geeft, maar op weg gaat naar huis en gaat eerst nog weer langs de fastfood, thuisgekomen, ploft op de bank en doet zijn eigen ding, dan zal al dit advies geen resultaat hebben. De patiënt zei wel ja tegen de dokter, maar handelde er niet naar. Voor deze patiënt zal er niets veranderen. Zo is het ook geestelijk. Voer het zelf onderzoek uit en pas vervolgens, als je dingen tegenkomt die niet in overeenstemming zijn met wat God ons leert, pas dan je leefstijl aan. En ik zou je willen aanmoedigen om deze week tijd te besteden om jezelf een spiritueel onderzoek te geven. Kijk eens naar je gebedsleven, naar je Bijbellezen, je communicatiegewoontes. Denk eens na over je houding ten opzichte van gezinsleden en tegenover collega's of klanten. Zoek een zwak punt. En misschien heb je geen zwak punt. Ik heb ze wel. Zoek een zwak punt en schrijf een specifiek ding op dat je kunt doen om te verbeteren. Maak een plan voor verbetering. En in het bedrijfsleven zeggen ze, maak het smart. Dus hou het simpel, eenvoudig, meetbaar, acceptabel, relevant, tijdgebonden. Iets kleins wat je ook uit kunt voeren. Als je iets bedenkt om te gaan doen, wat veel te groot is, dan zal er na 1 of 2 dagen zal het weer verslappen. Maar als je iets doet wat klein is, wat je gewoon dagelijks kunt bijhouden, dan zal dat ook gelukken. Versen 11 tot en met 12. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Weer een aantal verbandversen. Een gedeelte in Genesis waar het gaat over Kaïn die zijn broer Abel doodt. Romeinen 5 vers 5. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Johannes 15 vers 12. Dit is mijn gebod, zegt Jezus, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. 1 Petrus 1, 22 tot en met 23. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ja, ons wordt geboden om elkaar lief te hebben. Johannes is hier ook weer heel consequent en zegt dat gelovigen elkaar moeten liefhebben. In het evangelie van Johannes tekent hij veel van Jezus' uitspraken op over de liefde voor zijn discipelen. Liefde is ook een heel belangrijk thema in 1, 2 en 3 Johannes. En ook in Openbaring stipt hij dat weer regelmatig aan. Maar het is niet alleen Johannes die over liefde onderwijst. Liefhebben van anderen wordt voortdurend onderwezen door de hele Bijbel, inclusief het Oude Testament. Als we bijvoorbeeld in Leviticus 18, versen 17 en 18 lezen, er staat, u mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wraak koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf, ik ben de Heere. Je zou zelfs zover kunnen gaan om te zeggen dat liefde het onderscheidende kenmerk van een gelovige is. Waarom? Gods karakteristieken kunnen in 2 belangrijke categorieën worden ingedeeld. 1 daarvan is gerechtigheid, die zijn haat tegen zonde en heiligheid omvat. De andere is de liefde, die zijn genade en zijn barmhartigheid insluit. Beide zijn belangrijk voor gelovigen. Maar omdat wij niet de rechter van anderen zijn, kunnen wij geen gerechtigheid uitoefenen op dezelfde manier als God. Maar we kunnen Gods voorbeeld van liefde wel volgen. Als gelovigen moeten we proberen God na te volgen en op hem te lijken. Van anderen houden is 1 van de beste manieren om dat te doen. God toonde ons zijn liefde door Christus te sturen. Jezus toonde ons zijn liefde door zijn leven voor ons te geven. Johannes gebruikt vaak de uitdrukking vanaf het begin. Dit komt omdat het ware evangelie niet verandert. Gods principes ook niet. Gods standaard en zijn principes veranderen niet in de eerste eeuw na Christus, voordat 1 Johannes werd geschreven. En ze zijn ook niet veranderd in de twee millennia sindsdien. De toepassing van hoe lief te hebben kan anders zijn. In het Oude Testament kan het vereisen dat je voor de os van je naaste zorgt. Dat zal vandaag niet zoveel meer voorkomen. Maar het principe blijft hetzelfde. Kain geloofde uiterlijk in God. Hij bracht zelfs een offer aan God. Maar zijn daden laten ons duidelijk zien dat hij niet echt aan God toebehoorde. Hij werd jaloers op het succes van Abel, wat hem ertoe bracht zijn broer te haten en hem uiteindelijk te doden. Abels rechtvaardigheid maakte hem boos. Waarom? Hoogstwaarschijnlijk voelde hij, toen hij Abel zag, zich nog schuldiger en werd hij overtuigd van zijn eigen zonde, omdat hij wist dat hij God niet lief had zoals Abel. Dit vers betekent niet dat zolang we anderen niet vermoorden, dat we wel in orde zijn. Maar het laat zien dat de acties het hart laten zien. Als je de mensen om je heen niet lief hebt en op grote schaal onvriendelijke dingen doet, zoals Kain, of op kleine schaal, dan ben je liefdeloos en behoort je hart God niet toe. Versen 13 tot en met 15. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Weer een aantal verbandversen. Dit is Hebreeën 11, 36 tot en met 38. En weer anderen hebben spot en geestenslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht. Met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen en grotten en in holen in de aarde. Matthäus 5, 20 tot en met 22. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de fariseeën en schriftgeleerden, zult u het koninkrijk beslist niet binnengaan. Galaten 5, 19 tot en met 21. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Wanneer ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Openbaring 22 vers 15. Maar buiten zijn de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendieners en ieder die de leugen lief heeft en doet. Anderen liefhebben is het bewijs dat we eeuwig leven hebben. In vers 13 herinnert ons eraan dat de wereld ons zal haten als we Christus volgen. Kain en Abel zijn een klassiek voorbeeld. Abel volgde God en Kain, die zich schuldig en jaloers voelde, vermoorde hem. Misschien heb je nog niet te maken met openlijke afwijzing of dat je lastiggevallen wordt als christen. Maar wees niet verbaasd als het je wel overkomt. We zien het steeds meer toenemen. Vroeg of laat zullen we ermee geconfronteerd worden. Er is een trein in gang gezet die ook in onze maatschappij, die onze maatschappij totaal moet ontchristelijken. Alles wat herinnert aan onze christelijke wortels moet zoveel mogelijk verwijderd worden. Daarom kan groen en links het ook prima vinden met de islam. Soms vraag je af hoe is het mogelijk dat die allemaal door één deur kunnen. Maar omdat ze een gezamenlijk doel hebben. Alles uitwissen wat herinnert aan onze christelijke wortels. Misschien in de persoonlijke sfeer. Je bent je van geen kwaad bewust. En je hebt alleen liefde en vriendelijkheid getoond aan de mensen om je heen. Waarom dan leggen ze je allerlei dingen te lasten? Onze liefde voor anderen garandeert niet dat anderen op hun beurt van ons houden. In vers 14 zien we een herhaling van de geestelijke zelftest die we op onszelf kunnen uitvoeren. Als we anderen echt vanuit ons hart liefhebben, is dat een bewijs dat we gered zijn. Als we anderen niet liefhebben, verblijven we nog steeds in de dood. Dus je ziet dat anderen liefhebben geen keuze is. Het is niet optioneel. Het is er niet alleen als het ons uitkomt of wanneer we daar zin in hebben. Het is, zou je kunnen zeggen, het kenmerk van een gelovige. Het is de kernactie van een gelovige. Nadat we Christus hebben vertrouwd, zullen onze levens anders zijn. Een belangrijk aspect daarvan is dat we elkaar moeten liefhebben. Je zou kunnen zeggen, een echte christen houdt van anderen. Hier zien we dat God haat gelijk stelt aan moord. Voor God zijn ze één en hetzelfde. Waarom? De houding is gelijk aan de actie. Wat we denken is gelijk aan hoe we het uitvoeren. Jezus heeft ons dat geleerd. Door te zeggen, als je in je hart of als je in je gedachten al iets hebt gedaan, dan heb je de wet al overtreden. En niet als je gedachten verborgen hebt voor andere mensen en je het niet in de praktijk hebt uitgevoerd. In je gedachten is ook de zonde. Je kunt begeren, afgunst hebben en haten. Maar als je dat niet in de praktijk tot uiting brengt, misschien uit angst om betrapt of gestraft te worden, dan is dat oké. Er is geen rechtbank die zal oordelen over je gedachten. Tenminste, die zijn er nog niet. Meestal zullen ze het niet eens weten, omdat dit onzichtbare dingen zijn. Dingen die alleen maar in ons hoofd omgaan. Maar God weet het, want Hij ziet alles. Hij oordeelt over onze gedachten en onze motivaties. Hebreeën 4 schrijft er ook over, 12 en 13. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Een ander belangrijk punt is dit. Wanneer we haat en hebzucht in ons hart hebben, zullen deze houdingen uiteindelijk zeker naar buiten komen in ons gedrag. Welke les is hieruit te halen? Los elke niet beleden zonde op. Beleid je zonde aan God en iemand niet kunnen vergeven is ook zonde. Ga naar je broer of zus als het mogelijk is en los het conflict op. Wat ze ook hebben aangedaan. Vergeef. Jezus zegt, als jij niet kunt vergeven, iemand die jou iets heeft aangedaan, is het heel lastig om vergeving te ontvangen. Petrus 3, in 1 Petrus 3 vers 9, dan lezen we, vergeld geen kwaad met kwaad en beledig niet met belediging. Integendeel, vergeld het kwade met zegen, want daartoe bent u geroepen, opdat u een zegen mocht beërven. Vers 16 tot en met 22. Hieraan leren wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat we ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Hier heb ik weer een aantal verbandversen. De eerste is Galaten 5 vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Romeinen 12, vers 9. Laat de liefde ongefeest zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Een bekende hoofdstuk in 1 Korintiërs 13, waar Paulus over de liefde schrijft, als ook de talen van mensen en van engelen spreken. Maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Dan zou ik alle mysteries en alle kennis kunnen doorgronden. Maar ik had geen liefde, dan ben ik niets. Ook al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De bekende tekst uit Jacobus 2, 14 en 16. Want wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou het niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Liefde in actie geeft ons vertrouwen voor God. Liefde kan een heel vaag woord zijn. Houden van. Liefde is ook houden van. Ik houd van pizza bijvoorbeeld. Ik houd van mountainbiken. Ik houd van muziek. Ik houd van mijn vriend. Ik hou van mijn kind, ouder, vrouw, etc. Heel veel dingen kunnen we daar invullen. Een jongen die met een meisje naar bed wil en die zegt ook, ik hou van je. Hou je dan niet van mij? Het woord liefde heeft dus veel verschillende mogelijke betekenissen, waarvan sommige niet eens in de buurt komen van de liefde die we in de Bijbel zien. Want wat is liefde? De Heer Jezus heeft ons het voornaamste voorbeeld gegeven. Hij gaf zijn leven voor ons. Dat is liefde. Het was iets dat niet verdiend was. Het werd vrijelijk gegeven zonder verplichtingen. Het was onvoorwaardelijk. Het was een actie. Het was een keuze. Het was kostbaar. Er was een offer voor nodig. Dit zijn de aspecten van ware liefde. Wat is verband als er een verband is tussen het liefhebben van mensen om ons heen en het liefhebben van God? En dit is niet nieuw voor ons. We hebben dit al vaker gelezen, vaker besproken. We zouden allemaal moeten weten dat liefde die in de Bijbel wordt bedoeld, de liefde van God, niet dezelfde is als wat ze in de wereld liefde noemen. Deze liefde is onzelfzuchtig. Ik denk dat we allemaal dat verschil begrijpen. Hoe hebben we dan lief? Want dat is de vraag. Vers 16 zegt dat we ons leven moeten geven voor de broeders. Ik denk niet dat dit betekent dat je alleen je fysieke leven moet geven en voor iemand moet sterven. Dat is niet de vraag. De meeste van ons zullen daar ook geen behoefte aan hebben of daar een kans voor zien. Maar we moeten elke dag aan onszelf sterven. We moeten onszelf geven als een levend offer. We moeten anderen beter behandelen dan onszelf. We moeten anderen op de eerste plaats zetten. Vers 17 geeft praktische manieren om anderen lief te hebben. We kunnen onze materiële bezittingen gebruiken om anderen te helpen. Als we mensen in nood zien en weigeren te helpen, dan is dat liefdeloos. Vers 18 gaat daar ook dieper op in. Johannes 3 vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. We moeten niet alleen lief hebben met woorden of met taal. Dat blijft niet bij woorden. Woorden zijn gemakkelijk te zeggen. Maar iemand vertellen dat je van hem houdt, maakt het nog niet waar. In veel gevallen, wanneer iemand zegt ik hou van je, dan bedoelen ze iets anders. Als ze zouden zeggen ik hou wel van wat je doet, of wat je hebt te delen. Of ik hou van je knappe uiterlijk. Zou het misschien meer nauwkeurig zijn. Johannes' punt is dat het niet verkeerd is om te zeggen ik hou van je. Jezus vertelde anderen dat hij van hen hield. En zijn punt is dat dat op zich niet genoeg is. Ware liefde komt tot uiting in daden. Heer Jezus gaf zijn leven voor ons. Wat doe je om je liefde aan anderen te tonen? Denk eens even na of in uw naaste familie of vriendenkring ergens iemand uw liefde kunt laten zien. Kunnen ze jouw zorg voelen? Of weten ze wel dat vriendelijke woorden alleen maar lege woorden zijn? En laat dat niet zo zijn bij ons. Hoe zou je met een daad kunnen laten zien dat je van iemand houdt, dat je dicht bij je staat? Bedenk wat praktisch en iets wat haalbaar is, wat je ook in de praktijk kunt brengen. Hoe heb je lief in waarheid? Onthoud dat het zinloos is om alleen maar over liefde te praten. Hoe zou je deze week in kunnen zetten om een ander jouw liefde te laten zien? Van anderen houden heeft ook veel voordelen. De eerste daarvan is dat het hen de liefde van God laat zien en ervaren. Het kan je relatie helpen sterker te worden. Het kan je zekerheid geven over je eigen relatie met God. Anderen liefhebben is een bewijs van je redding. Dus als je anderen routinematig liefhebt, helpt het je om meer vertrouwen te krijgen in je eigen relatie met Christus. Dat is wel de zinsnede in vers 19. Het kan ons hart verzekeren voor zijn aangezicht. De andere kant daarvan, ons hart zal ons veroordelen als we anderen niet liefhebben. Ik weet zeker dat Kain's hart hem veroordeelde toen hij doodde. Het is in feite een andere manier om te zeggen dat de alarmbellen van ons geweten zullen afgaan. Dus van anderen houden kan je vrede geven en je een gelukkig gevoel geven. We weten vast dat dit waar is. Je voelt je gelukkiger als je iemand hebt geholpen ergens mee dan dat je iemand pijn hebt gedaan. Een ander voorbeeld is dat we een goede relatie met God hebben en hem volgen. Hij onze gebeden zal verhoren als we tot hem bidden. Onthoud, God belooft niet dat hij alle gebeden zal verhoren. Hij kan de gebeden van de vreemdeling al dan niet beantwoorden. Maar hij belooft wel dat hij de gebeden van zijn kinderen zal verhoren. Op zijn tijd en op zijn wijze. Dus let wel, God zal je niet altijd de dingen geven waar je om vraagt. Maar hij zal zeker voor je zorgen. Als je hem gehoorzaamt en de dingen die doet die hem behagen. Dus als je God vraagt om te mogen trouwen met de vrouw of die man die een ongelovige is, dan zal je vraag worden afgewezen. Je kunt God daar de schuld van geven, maar het feit is dat je iets vraagt wat tegen zijn wil ingaat. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat we elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Nu heb ik weer een aantal verbandversen. Johannes 15, vers 9, waar Jezus zegt, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Hier zien we ook weer drie kernelementen van het evangelie. Geloof in Christus, gehoorzaam Christus heb anderen lief. Het is niet een heel ingewikkelde formule. Je zou kunnen zeggen, het is christendom 1.0. We weten allemaal deze dingen. Christen zijn is zo eenvoudig. Maar aan de andere kant is het niet gemakkelijk. We moeten God geloven ook als de dingen niet gaan in onze levens zoals we zouden willen. En we zijn plan of plannen niet kunnen begrijpen. Of we niet zien waar het naartoe gaat. We moeten gehoorzamen. Zelfs als dat tegen onszelf ingaat. Dat we het zelf veel liever op een andere manier zouden doen. We moeten van anderen houden. Zelfs als die het niet verdienen. En de juiste dingen doen, gaat niet vanzelf. Maar je ziet hier ook weer dat gehoorzaamheid en liefde gaan samen. Ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Jezus toont zijn discipelen kort voordat hij aan het kruis ging in de opperzaal deze verbinding. En dat is zo ontzettend belangrijk voor ons geloofsleven. Liefde als bron voor gehoorzaamheid. Johannes 14, vers 15 zegt Jezus ook: als u mij lief hebt, bewaar mijn geboden. Gehoorzaamheid als bewijs van liefde. Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Gehoorzaam is liefhebben. Jezus heeft uit liefde zijn leven voor ons gegeven. Wanneer we deze liefde kennen, klinkt het als een echo in ons hart. 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En dat woord geeft ons een inkijk in het hart van God. Je zou kunnen zeggen dat hij ons zijn gedachten heeft meegedeeld. Dat woord heeft, als het goed is, ook gezag in ons leven. Als we hem liefhebben, dan is het niet een slaafse gehoorzaamheid. Geen gehoorzaamheid uit dwang. Maar dan willen we namelijk graag doen wat hij van ons wil, wat hem welgevallig is. Zo het kunnen vergelijken met de relatie tussen een man en een vrouw. Liefde is de bron of motivatie voor een leven in gehoorzaamheid en toewijding aan hem. De gehoorzaamheid, de aanvaarding van zijn woord als richtinggevend in ons leven, is dan het zichtbare bewijs van de liefde. Dus liefde is ook niet iets theoretisch. Het is niet zomaar een gevoel. Het is een bewuste beslissing van het hart. Wat tot uiting komt in onze woorden en daden in het dagelijks leven. We kennen dat natuurlijk uit onze natuurlijke relaties in huwelijk en gezin. Als ik mijn vrouw werkelijk lief heb, zal ze dat aan mijn woorden en mijn gedrag kunnen merken. Ik probeer dan haar te behagen, tijd met haar te delen, naar behoeften te voldoen. Liefde van kinderen voor hun ouders herkennen we daaraan dat ze ook hun ouders gehoorzamen. Vaak zelfs zonder dat wij als ouders uitdrukkelijk iets moeten zeggen. Onze kinderen weten wel veel dingen, zelfs zonder een uitdrukkelijk gebod, wat hun ouders van hen verwachten. In het leven van het geloof is hetzelfde. Als we de Heer Jezus werkelijk liefhebben, zal dat zichtbaar worden in ons gedrag. Dan neem je biddend je beslissingen. Dan lees je met vreugde dagelijks in je Bijbel. En dan vraag je de Heer welke taak hij vandaag voor jou heeft. Zoals de Heer Jezus die aan Petrus vroeg. En dat vraagt hij aan ons vandaag. Heb je mij lief? En wat is dan jouw antwoord? En wat is mijn antwoord? Heb je mij werkelijk lief? Dat is wat Johannes ons mee wil geven in dit gedeelte. Jezus liefhebben en onze naaste liefhebben als onszelf. Wat Jezus ook zei, dit is de samenvatting van de hele wet. Tot zover.